zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De schriftlezing is vanmorgen weer uit Genesis, hoofdstuk 14, de versen 10 tot en met 20. Genesis, hoofdstuk 14, nu het 10e tot en met het 20e vers. Het gaat over de veldtocht van Abram. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen daarin. En de overgeblevenen vluchtten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen mee. En trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abram, de Hebreër, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Aner. Zij waren bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man. En hij achtervolgde hen tot aan dan. Hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Hoba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug. En ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug. Evenals de vrouwen in het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Sjave, dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Tot zover. Wij willen in ons gebed de Heere bidden om zijn onmisbare zegen, de leiding van zijn geest. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat dominee en mevrouw Klomp, Kok van de Nieuweweg Noord, de dag mochten beleven samen met hun kinderen en kleinkinderen dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. En dat heugelijke feit hebben ook broeder en zuster Houdijk van de Hertogenlaan mogen beleven. Zij waren 29 augustus 40 jaar getrouwd. We willen de Heer ervoor danken dat Wim en Minnie den Hartog in de afgelopen tijd ons als gemeente hebben mogen dienen als hulpkosters echtpaar. Vandaag doen ze dat voor het laatst en hun taak zal worden overgenomen door Hans en door Herma Riepma. We willen samen danken en bidden voor hen. In onze voorbeden willen we denken aan zuster Annette van der Linden. Vandaag voor de laatste keer tijdens dit verlof in de kerk. Binnenkort zal ze voor een jaar studie vertrekken naar Engeland. We willen aan de Heer opdragen zuster Hogedoorn van Stokkum. Ze mag de revalidatie in de Engelenburg verlaten. Ze gaat niet meer terug naar het pampagras, maar komt te wonen in het boveneind. Ze heeft meer behoefte aan zorg. We willen ook bidden voor zuster van de Bovenkamp Vonk, van de Morgenster. In het UMC in Utrecht zal ze opnieuw een ooglidhuidtransplantatie moeten ondergaan. Onze koster, broeder Henry van Dijk, moet ook weer onder het mes. Hij krijgt deze week een behandeling aan zijn oor. En dat is al een paar keer eerder gebeurd, maar het moet opnieuw gebeuren. We bidden om Gods zegen. Onze broeder Johan Valkenburg van de Robijnen Bosweg, die moest vanwege benauwdheid worden opgenomen in het ziekenhuis. En ook hem en zijn vrouw willen we aan de Heere opdragen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging, met gebed. Looft de Heere, want Hij is goed. Dat was vanmorgen de eerste psalmregel die we met elkaar hebben gezongen. En we hebben onze stem mogen voegen in het koor. En we hebben ons hart erbij mogen leggen. Looft de Heere, want Hij is goed. En wilt u ons ervan overtuigen, Heere, dat we van uw goedheid leven? En als we in de afgelopen week weer alles uit uw milde hand ontvingen, de instandhouding van ons leven, voedsel, kleding, onderdak, bewaring, leer het ons beleven dat het uw goedheid is. Want hoe meer wij van uw goedheid vervuld zijn, dat mogen beseffen, des te meer zal ook de dankbaarheid in ons hart ruimte krijgen. En zullen we niet alleen maar met woorden, maar ook met onze daden, met heel ons leven, u ter ere willen leven. We zeggen uw grote naam dank, Heere, dat u in het midden van ons ook weer reden tot dankzegging gegeven heeft. Wij zijn dankbaar dat u, broeder en zuster Klomp, Kok, in de afgelopen 40 jaar alles geschonken heeft wat ze nodig hadden. En u heeft doorgeholpen, kracht geschonken, u heeft hen gezegend en zo mogen ze dat ook ervaren. En het is hun diepe behoefte om u daarvoor te erkennen, zo vanmorgen ook in het midden van de gemeente. Heere, wilt u onze dank aanvaarden? En we bidden van u of u hen ook in de komende tijd uw zegen wilt doen blijven ervaren, want we zijn toch immers van die zegen blijvend afhankelijk. Gedenk hen samen met hun kinderen en met hun kleinkinderen. We zijn dankbaar, Heere, dat broeder en zuster Houtdijk van de Hertogenlaan in de afgelopen week er ook bij stil mochten staan, dat ze 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Ze hebben die jaren uit uw hand ontvangen, zo samen. En het was goed, u heeft hen gezegend, u heeft hen kracht geschonken, u heeft hen alles doen ervaren wat ze nodig hadden in hun leven. Heere, aanvaard ook onze dank voor hen en wil ook hen zegenen, wil ook hen blijvend omringen met uw trouw en met uw goedheid. U weet wat onze broeder en zuster nodig hebben. Wij mogen vanmorgen ook bijzonder uw naam ervoor danken, Heere, dat Wim en Mini den Hartog, onze broeder en zuster, in de afgelopen jaren zich met inzet van al hun kracht hebben mogen geven aan het hulpkosterschap en ons als gemeente daarin hebben mogen dienen. Ze hebben het met vreugde gedaan, zoals onze broeder ook zei. En we zijn dankbaar voor dat wat ze hebben mogen doen en de kracht die u daarvoor gaf. Wilt u onze broeder en zuster ook verder alles geven in hun leven, nu ze in de avond van hun leven gekomen zijn? Gedenk hen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Heere, wilt u ook het nieuwe hulpkosters echtpaar, onze broeder en zuster Hans en Herma Riepma, uw zegen geven, dat ze met vreugde dat werk mogen doen in onze gemeente, ten diepste in uw dienst. Want het gaat toch om uw dienst, Heere. Wees ze nabij en goed, ook hen, in alle dingen. Wij willen samen ook vanmorgen voorbeden doen. En we denken aan zuster Annette van der Linden. Vandaag voor de laatste keer tijdens dit verlof in ons midden. En binnen niet al te lange tijd hoopt ze te vertrekken naar Engeland om daar een jaar studie te volgen. Heere, wilt u haar zegenen? En de studie die ze daar zal volgen ook doen bijdragen aan een nog beter kunnen functioneren op de plek waar u haar geroepen heeft. We dragen Annette van harte aan u op. Wees haar nabij in alle opzichten. Bewaar en sterk haar. Heere, ze heeft in de afgelopen jaren het mogen ervaren dat u haar leidde, bewaarde en nabij was. Wil ook in de komende tijd dat voorrecht aan haar schenken. Wij willen samen aan u opdragen onze zuster Hogedoorn van Stokkum. Ze wordt ouder en ze ervaart dat ze meer en meer zorg nodig heeft. Heere, wilt u haar geestelijk en lichamelijk alles schenken wat nodig is. Onze zuster van de Bovenkamp moet naar het ziekenhuis om opnieuw een ooglidhuidtransplantatie te ondergaan. Ze ziet er tegenop. Wilt u het alles wel maken? Wat zijn we afhankelijk, Heere? Als we medische behandelingen moeten ondergaan, dan beseffen we hoe broos we zijn, hoe afhankelijk we zijn van uw zegen. Gedenk haar. We bidden ook voor onze koster, onze broeder Henry van Dijk, opnieuw moet hij behandeld worden aan zijn oor. Heere, wilt u de behandeling zegenen? En wilt u met Henry zijn, die dit toch opnieuw weer moet ondergaan? Gedenk hem. Wij bidden ook voor onze broeder Johan Valkenburg, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege benauwdheid. En u weet hoe, of het in de afgelopen tijd al steeds moeilijker ging thuis. We vragen of u uw zegen wilt geven over de behandeling, of u hem gedenken wilt, of u ook onze zuster nabij wilt zijn. Wil ze zo samen uw genade schenken die ondersteunt en kracht geeft. We bidden voor allen in ons midden, Heere, met moeite, met zorg, met strijd, met verdriet. We denken aan jonge mensen, we denken aan oudere mensen. Wilt u ons in uw gunst gedenken? Wilt u ons dat schenken wat we behoeven en nodig hebben? U bent toch in alle details op de hoogte van ons leven. U kent toch ons staan en ons zitten, ons gaan en ons liggen. Ontfermt u zich blijvend over ons. En dat alleen op grond van uw genade, uw ontferming, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, zie ons aan, alleen in hem. Amen. Psalm 35, dat gaat over strijd. En daarom gekozen voor deze dienst, Psalm 35, het eerste, het negende en ook het dertiende vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, en ga mij bestrijders toch te keer. Het negende vers, ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis, de erkenning van mijn hart bewijzen. En het dertiende vers, laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Het uitgangspunt is vanmorgen het 14e vers van Genesis 14. Ik lees het nog eens voor. Toen Abram hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man. En hij achtervolgde hen, de vijanden, tot aan Dan. Als we naar de boodschap van dit gedeelte gehoord hebben, laten we dan met elkaar zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem en de kracht van hunne kracht, en uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de erekroon dragen, niet door onszelf, nee, door u alleen, om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Abram, gemeente, kennen wij als herder. Ik weet niet wat voor beeld u bij Abram heeft, maar ik stel me hem zo voor als herder met ook heel wat mensen in dienst, want hij had een geweldig grote kudde. En hij trok van de ene plek naar de andere plek. En zo zie je dan eigenlijk in gedachten die enorme kuddes van Abram daar in dat zuiden van Kanaan rondtrekken. Als je vanmorgen Genesis 14 leest, dan zie je dat Abram geen herder is, maar dat hij veldheer is. Dat hij aan het hoofd staat van 318 geoefende mannen. Hij moet vechten. Oorlog is er. Hij moet vechten. Hij moet vechten tegen vijanden van buiten. En die vijanden hebben zelfs Lot en zijn gezin gevangen genomen. Die moet hij weer terughalen. Je leest in dit gedeelte niet alleen dat hij moet vechten, maar ook dat hij op zo'n manier de strijd heeft mogen voeren dat hij de overwinning behaalt. En vooral aan het einde van het hoofdstuk lees je dat hij een hele bijzondere ontmoeting heeft. En wel met de koning van Jeruzalem, die heet Melchizedek. En tijdens die ontmoeting komt het heel nadrukkelijk naar voren. De overwinning is geschonken, niet omdat Abraham zo'n slimme strijder was, maar omdat God hem gezegend heeft. En daar ligt denk ik ook heel veel onderwijs in. Trouwens, in dit hele gedeelte ligt behoorlijk wat onderwijs. En dat willen we met elkaar proberen te ontdekken vanmorgen. En ik heb als thema gekozen, Abram overwint in de strijd. Abram overwint in de strijd. De strijd tegen de vijanden en de strijd waarin die overwint. We zeggen wel eens tegen elkaar, deze wereld is één groot strijdtoneel. Nou, dat zeg je inderdaad als je vandaag de dag om je heen kijkt. Want wat is er niet een hoop ellende, strijd, burgeroorlogen. Je kunt de namen van de landen zo opnoemen. Wat is er op dit moment een enorme hoop strijd op de wereld. En Abram, die wordt het ook gewaar dat er veel strijd is. Hij komt daarin verzeild. Je krijgt zo'n klein beetje de indruk in vanuit dit gedeelte dat hij er eigenlijk niet aan wilde. Hij heeft zich lange tijd geprobeerd er buiten te houden. Maar op een gegeven moment kan hij niet anders en moet hij wel. Abram wordt gewaar dat de wereld een strijdtoneel is. Wat is er gebeurd? Laat ik vanmorgen proberen om dat even kort te zeggen. Er zijn een aantal koningen uit het oosten. En die koningen die komen waarschijnlijk uit Mesopotamië. Vandaag de dag zouden we dat Irak noemen. En die koningen die trekken op naar Kanaan. Er worden in het eerste hoofdstuk een aantal koningen genoemd. Hè? Een viertal koningen. Ik zal die namen nu allemaal niet opnoemen. Er is één naam die er uitspringt. Dat is de meest belangrijke naam. Dat is Kedorlaomer. Die moeten we toch even vasthouden. Want dat is een naam die steeds terugkomt. Kedorlaomer. U zegt, wat een koningen. Ja, we moeten beseffen dat in die tijd niet alleen maar landen een koning hadden, maar eigenlijk elke stad. Elke wat grotere stad had een eigen koning. Vandaar nogal wat koningen. En sommige van die stadskoningen, die hadden hun invloed behoorlijk weten uit te breiden. En dat geldt nou van die Kedorlaomer. Die Kedorlaomer, dat is dus een koning geweest die niet alleen maar een stad in Mesopotamië heeft bestuurd, maar die ook kennelijk bijzonder slim was en ook strijdvaardig en die zijn invloed heeft uitgebreid, zelfs tot in Kanaan toe. Ver buiten zijn eigen land. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze Kedorlaomer de handelsroute van Irak naar Egypte, die via Syrië en dan via Jordanië, via Zuid, Kanaan loopt, die heeft hij toch weten in bezit te nemen. En alle steden die aan die route liggen, die heeft hij ingenomen. En hij heeft aan al die steden heeft hij belasting opgelegd. Elk jaar moeten die steden een behoorlijk bedrag aan belasting geven. En zo wordt eigenlijk deze Kedorlaomer, dat begrijp je wel, slapend rijk. Hij hoeft weinig te doen. Elk jaar komen er enorme bedragen van die steden uit Israël en uit Jordanië en uit Syrië, komen er richting Mesopotamië. 12 jaar lang, staat er in dit gedeelte, hebben ze belasting afgedragen. Maar dan komt er in het 13e jaar komt er zoiets van, en nu zijn we het helemaal zat. Dan willen ze niet meer die belasting afdragen. En dat is te begrijpen natuurlijk. En dan komt er opstand. Dan komt er opstand. De koningen van Sodom, Gomorra en nog een paar steden daar in de omgeving, die komen in opstand tegen Kedorlaomer. Ze zeggen, we betalen geen cent meer. En het duurt niet zo heel erg lang of ook andere steden die zeggen, nou, als zij niet langer betalen, doen wij het ook niet meer. We hebben het ook lang genoeg gedaan, we zijn het ook helemaal beu. En zo komt er dus een geweldige opstand in die steden tegen die Kedorlaomer, die toch ver weg zit. En waarvan ze denken, nou ja, het zal wel een beetje meevallen. Onvrede komt tot uitbarsting. Je ziet dat vaak, waar onvrede is, onderhuids vaak, hè, daar komt op een gegeven moment, net als bij een vulkaan, ineens dat zo tot een uitbarsting. Hè, zo kan het soms zijn in een relatie tussen mensen, hè, dat er al het een en ander aan onvrede was, maar het werd niet uitgesproken. En dan ineens, dan is er vaak een aanleiding en ook een ongemakkelijke situatie en dan komt het naar voren. Zo kan het soms zijn in een huwelijk tussen twee mensen dat er ineens een uitbarsting komt waarvan je zegt dat had zo niet gemoeten. Maar overal waar mensen samen zijn, zo kan het eigenlijk soms zijn dat heel onverwachts er toch een of andere uiting komt. Hè? En zo zie je dat hier bij die steden ook. Hè, ze komen in opstand tegen Kedorlaomer. Op een gegeven moment is de maat vol. Nu is het gebeurd en nu zetten ze druk. Wij gaan niet meer betalen. Kedorlaomer laat het niet op zich zitten. Zijn makkelijke bron van inkomsten, daar wil hij niet van af. En dat kun je natuurlijk vanuit zijn gezichtspunt ook wel een beetje begrijpen. Het volgende jaar trekt hij met een geweldig groot leger op tegen de steden. En als je de verzen 5 tot en met 7 leest, dan kom je erachter dat hij behoorlijk wat overwinningen heeft behaald. Dus er viel met deze man, deze Kedorlaomer, niet te spotten. Het is een sterke koning, het is een slimme koning. Je moet met hem oppassen. En dan komt hij op een gegeven moment ook in Zuid-Kanaan, waar het gebied waar ook Abraham woont. Abraham houdt zich afzijdig. Abraham gaat echt niet bij het eerste gerucht zijn mannen mobiliseren om tegen Kedorlaomer te gaan vechten. Abraham heeft geen enkele zin om te strijden. Hij voelt er helemaal niks voor. Abraham beseft, ik ben eigenlijk ook maar een vreemdeling en een bijwoner hier in het land. Ik moet leven van het gastrecht. Ik ga echt niet de strijd aanbinden met die vorst uit het oosten. Als je dat zo in deze geschiedenis leest, gemeente, dat Abraham eigenlijk huiverig is, hè, om toch zomaar de strijd aan te binden, dan kun je daar eigenlijk ook weer wat onderwijs uit halen. Dan zie je dat Abraham een vredestichter is. Dat hij voor zover het van hem afhangt, liever de vrede bewaart en dat hij niet zo makkelijk de strijd aanbindt. Wat is dat toch eigenlijk ook een goede houding? Ja, ik zou vanmorgen zelf zeggen, het is een christelijke houding. Een christen zal, als het goed is, altijd proberen om tot het uiterste te gaan om de vrede te bewaren. Een christen die wordt niet gekenmerkt, als die op zijn plek is tenminste, door het laten oplaaien van conflicten en moeite. Nee, die wil juist de vrede bewaren, vrede stichten. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus in die prachtige grondwet van het koninkrijk, die zaligsprekingen, dat de Heer Jezus op een gegeven moment ook zegt, zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Zalig mensen die op de vrede uit zijn, die werkelijk in hun omgeving harmonieus willen leven. Natuurlijk, als er dingen gezegd moeten worden, daar wel eens de vinger bij leggen, maar dan altijd op zo'n manier dat ze proberen om de goede weg te bewandelen en niet om de zaak te laten escaleren of te laten ontbranden. Abraham, hij houdt zich in eerste instantie afzijdig. Nee, hij staat niet te trappelen om zijn manschappen te mobiliseren en tegen Kedorlaomer op te staan. Maar op een gegeven moment kan hij niet anders. De omstandigheden dwingen hem. Wat gebeurt er? De koningen van Sodom, van Gomorra en nog drie andere steden uit de buurt, die trekken naar het dal wat daar in de omgeving ligt. Dat wordt ook genoemd hier, het dal Siddim. En daar willen ze de strijd met Kedorlaomer aanbinden. Siddim-dal. Daar was iets bijzonders mee. En wat was daar nou aan de hand? Nou, dat Siddim-dal, dat zat vol met asfaltputten. Moet je eens indenken, hè? Asfalt, hè? Wat op onze wegen ligt. Hè? Je hebt daar van die diepe putten en daar zit het in. Nou, en wat was nou de bedoeling? Nou, die vorsten van Sodom, Gomorra en de omliggende steden, die dachten, als we nou in dit gebied, hè, die Kedorlaomer gaan bestrijden, dan kunnen we hen de baas, want zij zijn niet bekend en we lokken ze als het ware toch de kant van die asfaltputten op. En voordat ze het weten, dan vallen ze in die asfaltputten en dan zijn wij degene die de strijd hebben beslist. Heel slim bedacht, maar het pakt anders uit. Want in plaats daarvan dat Kedorlaomer en zijn mannen in die asfaltputten vallen, blijkt dat het geval te zijn met de koningen van Sodom en Gomorra. Hoe dat kan, dat staat er niet, maar het feit wordt hier genoemd. Zij vallen in die putten en als dan de koningen wegvallen, dan zijn ook de manschappen die zijn gedesoriënteerd. Ze vluchten alle kanten op en Kedorlaomer die vlucht erachter, of die gaat erachter aan, die neemt ze gevangen. En zo worden ook al de mannen van en ook al de vrouwen van Sodom en Gomorra en al die steden, die worden door Kedorlaomer in gijzeling genomen. En daartoe behoort ook Lot. Want Lot woont inmiddels in Sodom. Ik zei vorige week zondagavond dat hij toen hij die keuze maakte voor het zuiden, dat hij tot aan Sodom zijn tenten had opgeslagen. Want hij wist hoe slecht of de stad was. Maar je ziet hier in hoofdstuk 14, ik heb dat toen ook even gezegd, in vers 12 staat, toen woonde hij al in Sodom. Dus hij is alweer wat verder. Hij is opgeschoven. Weet je nog die glijdende schaal? Dat als je daarop zit, dan kom je uiteindelijk toch verder van God af. De eerste stap in de zonde is het moeilijkste, maar de volgende is makkelijker. En deze Sodom, deze Lot, die is dus in Sodom gaan wonen. En als die Kedorlaomer op dat moment Sodom in gaat nemen, wordt ook Lot met zijn vrouw, met zijn dochters, met zijn gezin gevangen genomen en weggevoerd helemaal naar het noorden. En later, de bedoeling is terug naar het oosten, naar Mesopotamië. En dan kan Abram niet meer zich aan de strijd onttrekken. Dan moet hij strijden, of hij nou wil of niet. Het gaat om Lot. En dan zie je dat hij zijn manschappen mobiliseert. En het wordt in vers 14 nog met zoveel woorden gezegd. Het zijn 318 man. Nou is dat nog wel een behoorlijke club mensen natuurlijk. Maar als je dat afzet tegen die duizenden en duizenden soldaten van Kedorlaomer, dan is het eigenlijk maar een klein groepje mannen tegen een enorme overmacht. En dan denk je, dat kan nooit goed gaan. Abram, dit komt nooit goed. Je gaat ze wel achterna, maar dit komt niet goed. Jij kunt nooit stand houden tegen Kedorlaomer. Laat staan dat je hem kunt overwinnen. Hij strijdt uiteindelijk. En uiteindelijk, en dat is wat we in dit gedeelte ook lezen, gemeente, ik vind dat ook een prachtige trek, dan overwint hij die Kedorlaomer toch. Niet omdat hij zo slim is, hij is best slim, want in vers 15 staat dat hij 's nachts zijn mannen in groepen verdeelde en dat hij zo als het ware ook van verschillende kanten de vijanden belaagt. Hij is best slim, maar het is niet vanwege de slimheid dat Abram Kedorlaomer overwint. Het is uiteindelijk Gods genade en ondersteuning, Gods zegen. En daar komt later ook het een en ander van naar voren. Maar laten we eerst ons daarop concentreren. Hij gaat Kedorlaomer achterna. Hij kan de manschappen overwinnen. Bij Syrië, bij Damascus, moet je eens indenken hoe ver of dat is. Honderden kilometers naar het noorden. Daar gaat hij Lot en zijn gezin gaat hij weer terughalen. En ze komen weer naar het zuiden van Kanaan. Abram overwint, ondanks alles. Bijzonder. En wat zal Lot blij geweest zijn dat Abraham hem teruggehaald heeft. Wat zal hij dankbaar geweest zijn. Oom Abraham, als u nou niet gekomen was, dan zouden wij daar in Mesopotamië gezeten hebben. En wat zouden ze met ons gedaan hebben? Nou, dat laat zich raden. En dan denk je, gemeente, dat als Abraham Lot weer terughaalt, dat hij dan, als het ware die Lot, dat hij dan niet weer in Sodom wil wonen. Zo van, nou heb ik in Sodom gewoond, maar dat was eens en nooit weer. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is, Dat ook als Abraham Lot teruggehaald heeft, dat hij weer vrolijk in Sodom gaat wonen. En dat hij wat dat betreft niets geleerd blijkt te hebben van de voorgaande tijd. Hij heeft zijn ziel, zijn rechtvaardige ziel, gekweld. Van dag tot dag staat er in de Bijbel. Nou, als je dan als het ware zo bezwaard bent door de zonde die er allemaal plaatsvindt. En je bent eruit gehaald en je bent eigenlijk verlost. Dan ga je toch niet terug. Dan ga je toch niet weer die modderpoel van de zonde in. Maar Lot doet het wel. Onbegrijpelijk. Wat een halfslachtige gelovige. Wat een halfslachtige houding. Niet de consequenties willen trekken vanuit zijn hart en vanuit zijn wel vanuit zijn hart, niet vanuit zijn geloof. Of heeft hij zich door zijn gezin, door zijn vrouw en door zijn twee meiden laten meeslepen? Dat die gezegd hebben, Lot, wij willen toch weer terug naar Sodom. Dat zou ook best kunnen. Maar dan is hij niet alleen halfslachtig, dan is hij ook erg slap geweest. Dan had hij met de vuist op tafel moeten slaan. Dan had hij moeten zeggen, en dit gebeurt toch echt niet, want het zal onze ondergang inhouden. Abram verlost Lot. Abram overwint Kedor Laomer. En dat betekent de bevrijding van Lot en van zijn gezin. Maar gemeente, ik wil vanmorgen erop wijzen dat het in deze oorlog niet alleen maar om Lot gaat, zelfs niet in de allereerste plaats, maar dat in de strijd die Abraham heeft moeten voeren, dat het in wezen ging om Kanaan. Want als die Kedor Laomer nou de zeggenschap krijgt en houdt over Kanaan, dan begrijp je wel, dan gaat de zeggenschap van Abraham, die gaat teloor, dan kan die daar uiteindelijk niet meer zijn. Dan moet hij dat land moet hij overgeven aan die Oosterse vijanden. Het gaat in wezen om Kanaan. Hij moet strijden. Hij wil eerst niet, maar hij begrijpt dat hij moet strijden om Kanaan te bezitten. Hij kan niet makkelijk zeggen, God heeft mij Kanaan beloofd. Hij kan niet zeggen van, het zal mij niet meer ontgaan, want de Heere is een betrouwbaar God. Dus ik kan gewoon bij wijze van spreken met mijn armen over elkaar stil gaan zitten. Het zal allemaal wel in orde komen. Nee, hij moet strijden om Kanaan in bezit te krijgen en om daar te kunnen wonen en dat ook erfelijk te bezitten. En wat betekent dat nou, gemeente? Als je die trek in deze geschiedenis van morgen zo leest, wat is het onderwijs voor u en voor jou en voor mij? Dat je Kanaan nooit kunt bezitten en nooit kunt ontvangen, nooit kunt bereiken zonder strijd. En als je nou vanmorgen voor Kanaan nou eens het hemelse Kanaan invult, dat mag, dat gebeurt in de Hebreeënbrief ook. Het hemelse Kanaan, dat boven is, dat land van de rust, het land van de belofte. God heeft het werkelijk toegezegd en beloofd. En ieder die daar mag komen, die ontvangt het op grond van Gods belofte en toezegging. Maar je zult Kanaan nooit bereiken zonder strijd. Je zult Kanaan nooit bereiken zonder een stuk geestelijke strijd in je leven. En dat is best moeilijk, want net als Abraham willen we eigenlijk die strijd het liefst uit de weg. Niet altijd dat moeilijke, nee, een rustig en een leven zonder al te veel hobbels, dat is wat ons voor ogen staat. Maar als christen moet je toch strijden. En waar moet je tegen strijden? Je moet strijden tegen de wereld die om je heen is en die zich tegen God verheft en die ook een enorme aanslag doet op je hart. Je moet strijden tegen die aloude vijand die in Genesis 3 zich al gemanifesteerd heeft en pas aan het einde van de tijden door God in de zwavelpoel zal worden geduwd. De duivel. Je moet strijden als christen ook tegen je eigen oude hart. Want ook al is het zo dat er in je leven een nieuw principe is gekomen, je bent en blijft helaas ook een mens, een oude mens met je meedragen. Je hebt te strijden. Zonder strijd kom je niet in Kanaan. En dan is vanmorgen eigenlijk de boodschap, laten we het vanmorgen proberen zo onder woorden te brengen, van die geestelijke strijd in ons leven, hoe staat het daar nou mee? Strijden we nog? Of zijn we eigenlijk een beetje aan het verslappen geraakt? Is het zo dat we zeggen van, nou ja, altijd die strijd? Trekken wij grenzen? En waar liggen die grenzen? Jonge mensen, trekken jullie nog grenzen? Als je verkering hebt met elkaar, nou dan weet je hoe in deze wereld mensen met elkaar leven. Ook jonge mensen die niet getrouwd zijn. Welke grenzen trek jij? Welke grenzen trekken wij, zeggen we nog werkelijk nee tegen bepaalde ontwikkelingen? Of blijken onze principes van elastiek te zijn? En dat je zegt, nou ja, vroeger toen vond ik dat dat niet kon, maar eigenlijk vind ik vandaag dat dat wel kan. En dan blijkt dat je veel ruimer geworden bent. Waarom ben je nou ruimer geworden? Waarom is de zonde van vroeger vandaag geen zonde meer? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen. Waar liggen de grenzen voor mij? Waar liggen de grenzen voor mijn gezin? Waar stel ik mijn gezin aan bloot? En als mijn gezin bepaalde ontwikkelingen toch in wil gaan, en ik vind als vader, ik vind als moeder dat dat niet kan, waarom laat ik dan alles over mijn kant gaan? Waarom ga ik niet het gesprek aan? En waarom ben ik soms ook niet radicaal, dat ik zeg, ja, maar dit kan echt niet. Wordt er nog gestreden? Waar liggen de grenzen? Kanaan, het hemelse Kanaan. Het wordt niet bereikt zonder strijd. Er is niemand die daarboven is die kan zeggen, nou, het is allemaal van leien dakje gegaan. Het is inderdaad door Gods genade, absoluut. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Ik heb tijdens mijn leven op deze aarde, heb ik dagelijks moeten strijden. En dat niet alleen tegen de ontwikkelingen om mij heen. Maar ik heb moeten strijden ook tegen mijn eigen hart. En dat is de moeilijkste strijd. Want je hebt je eigen hart tegen en je wilt altijd je eigen hart ook volgen. En je weet altijd weer de dingen die je eigen oude hart wil goed te praten. En je moet toch leren strijden tegen je eigen hart. Heb je het nog wel eens moeilijk met jezelf? Is er nog wel eens een moment dat je zegt, Heere, nou moet ik het in alle ootmoed voor u erkennen, dat er in mijn hart zoveel leeft waar ik zoveel moeite mee heb. Het moet eruit, maar ik kan het er niet uit krijgen. Wilt u mij door uw Heilige Geest vernieuwen? We zullen Kanaan niet bereiken zonder strijd. En trekken we nog de grens? En strijden we nog? Dat is vanmorgen, denk ik, de boodschap vanuit deze tekst. Eén van de boodschappen. Want er is ook nog een hele bemoedigende boodschap. En dat is die boodschap die ik eigenlijk ook probeerde te verwoorden aan het begin. Dat Abram in die strijd overwint. Hij gaat niet ten onder. 318 man tegen duizenden soldaten. Abram zal ten onder gaan, of niet? Abram overwint. En Abram overwint in Gods kracht. Want hij heeft de Heere aan zijn zij. En als je God aan je kant hebt, heb je alles aan je zij. God mee is alles mee. Weet je, gemeente, wat er gebeurt, hè? Als Abram Lot en zijn gezin bevrijd heeft. En dan komen ze daar uit het noorden, daar uit Syrië. Ze komen ze zo weer terug. Hè? Dan komen ze langs Jeruzalem. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan komt de koning van Jeruzalem, die komt naar Abram toe. Die koning van Jeruzalem, dat was ook weer een hele bijzondere figuur. Want die koning, die blijkt tegelijk priester te zijn. Dat was iets wat nooit gebeurde. Je was koning of je was priester, maar niet allebei. En deze man, die blijkt niet alleen maar koning en priester te zijn, maar hij blijkt ook nog eens een keer priester te zijn van de Allerhoogste God, de God van Israël, de levende God. En deze man, hij draagt de naam Melchizedek. En hij draagt een profetische naam. Want die naam die betekent koning van de gerechtigheid. En daaruit blijkt al dat hij werkelijk bij God hoort. Gerechtigheid en God, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Koning van de gerechtigheid, Melchizedek. En deze Melchizedek, hè, die zo plotseling hier verschijnt, we hebben nog nooit van hem gehoord. Deze Melchizedek, die na deze geschiedenis ook weer in de mist van de geschiedenis verdwijnt, want we zullen nooit meer iets van hem horen. Deze Melchizedek die komt naar Abram en die zegent hem. En die zegt, gezegend ben jij door God de Allerhoogste die de hemel en de aarde bezit. En deze Melchizedek is van alles op de hoogte, want die zegt, geloofd zij God Allerhoogste, want die heeft jouw tegenstanders in jouw hand overgeleverd. En deze Melchizedek die geeft niet alleen zo de zegen aan Abraham en de lof aan de Heere, maar hij geeft ook brood en wijn aan Abraham. Met andere woorden, brood en wijn waren de middelen waardoor er kracht en versterking wordt gegeven. Hij geeft kracht en versterking en hij zegent hem en hij brengt de lof aan God. Wat is dat een bijzondere ontmoeting. En Abraham mag vanuit zijn hart dan een tiende deel van de buit die hij op Kedorlaomer heeft behaald, teruggeven aan deze Melchizedek. Daarmee niet alleen Melchizedek de eer gevend, maar vooral ook de God van Melchizedek. Abraham beseft, dit is een sacramenteel moment. Dit is een heilig moment. Hier komt God zelf in deze Melchizedek om mij te versterken en om mij te zegenen. Wat een bijzondere geschiedenis. Abraham overwint omdat God hem bewaarde en de overwinning gaf. En als je deze geschiedenis van Melchizedek, als je die zo leest, dan denk je meteen ook aan de Hebreeënbrief. Want dat moet u maar eens nalezen. In het 7e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, daar wordt dan op een gegeven moment ook weer over Melchizedek gesproken. En dan wordt de lijn tussen de Heere Jezus en Melchizedek getrokken. Dan wordt gezegd, Jezus is ook koning en hij is ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus als je Melchizedek ziet, zie je al iets van de Heere Jezus oplichten. En dan weten we meer dan de aardse Melchizedek is de hemelse Melchizedek. Meer dan de aardse is de Heere Jezus Christus. Hij is koning. Koning van de gerechtigheid. Hij is het die gerechtigheid geeft aan alle zondaren die het van hem verwachten. En hij is uiteindelijk ook degene die de strijd die de kinderen van hem moeten voeren, die strijd tot de overwinning brengt. En hij is het die zelfs in de strijd, ook van tijd tot tijd, krachten geeft. Soms heel bijzonder, door brood en wijn. Dan zie je daarin eigenlijk ook al een heenwijzing naar het avondmaal. Hè? Brood en wijn, die bijzondere tekenen, waardoor de koning der gerechtigheid zijn volk, zijn strijdend volk, bemoedigt en kracht geeft. Ik zei al, het laatste gedeelte is heel bemoedigend. Ik kom Kanaan dat boven is niet binnen, zonder strijd. En ik ben maar een klein mens en in die strijd lig ik dikwijls onder. En ik kan wel eens wanhopen, zal ik de eindstreep halen. Maar als ik zie op die koning van de gerechtigheid die nu boven is, de voorloper, de Heere Jezus Christus, mag ik weten. En toch zal ik Kanaan bereiken door hem. Door hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. Daar ligt de troost. Daar ligt de bemoediging. En als je nou vanmorgen zegt, die geestelijke strijd, die ken ik ook in mijn leven. En ik vind het allemaal zo moeilijk in mijn leven. Misschien ben jij het wel. Dan zeg ik, zouden wij niet wat meer en wat dichter bij deze koning leven? Bij deze hemelse Melchizedek, de Heere Jezus Christus. Hoe dichter bij hem, hoe meer ik tegen de zonde kan strijden. En hoe meer troost en uitzicht ook heb, want ik weet in hem ligt het alles vast en niet in mijzelf. En als je nou vanmorgen zegt, ik heb in mijn leven inderdaad die tijden gehad waarin ik zo bang was om te zondigen en waarin ik zo heerlijk vervuld was met de liefde van de Heere, dat ik hem wilde dienen en hem wilde volgen. Maar die tijden zijn helaas voorbij. En het is allemaal zo lauw en zo flauw geworden in mijn leven. En ik strijd niet meer zo. En ik moet eerlijk zeggen, hè, die vragen die vanmorgen op mij afkwamen, die hebben me best wel geraakt. Want ik trek niet zo meer van die grenzen. Het is beter geweest in mijn leven. Dan zou ik vanmorgen willen zeggen, is het dan niet tijd om weer dichter bij de koning te gaan leven? Bij Melchizedek. Want hoe dichter bij Melchizedek, hoe dichter bij de Heere Jezus ik leef, hoe meer zijn liefde mijn hart vervult en hoe meer of ik door zijn geest ook word aangespoord, hè, om toch de strijd aan te gaan. En om het niet allemaal maar lauw en flauw en mijn leven over zijn kant te laten gaan. Het kan wezen dat er onder ons zijn die zeggen, nou het ging vanmorgen over strijd, maar ik zou in mijn leven niet weten wat dat is. Dan is het mogelijk dat we nog geen geestelijk leven hebben. Maar dan hoeven we niet te wanhopen. Dan mogen we deze koning te voet vallen. En dan mogen we zeggen, Heere, wilt u ook mijn hart veranderen en vernieuwen door uw geest. Hij zal het doen. Bij de Heere zijn nooit hopeloze gevallen. En zo hebben we dat vanmorgen met elkaar mogen overdenken, deze geschiedenis. Abram overwint in de strijd. En zo mag een ieder die die geestelijke strijd in zijn of haar leven kent het ook weten. Wij zullen toch de eerkroon dragen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Kanaan wordt niet bereikt zonder strijd. Dat hebben we vanmorgen ontdekt. Maar heren, als we die geestelijke strijd kennen, dan mogen we ook bemoedigd zijn, want u bent het die in die strijd kracht geeft. We mogen het van u verwachten. Iedere dag weer opnieuw. We mogen uw geest bidden die ons vernieuwt en die ons met uw liefde vervult. Die ons gehoorzaamheid geeft. En die maakt dat we keuzes maken die in overeenstemming zijn met uw geboden. En we mogen uiteindelijk weten, Heere, als we die geestelijke strijd voeren, dat het uiteindelijk toch goed komt. De overwinning, die zal toch worden behaald. Omdat uw eigen lieve zoon, de meerdere Melchizedek, de strijd overwonnen heeft, volkomen. En omdat hij het geeft, en we hebben er samen van mogen zingen, we zullen toch die eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Laat die bemoediging ook ons troosten, Heere, en bemoedigen. We danken u dat we zo vanmorgen ook weer uw woorden mochten beluisteren, mensenwoorden klonken, maar dat we uw woorden er doorheen mochten opmerken. Zegen ons als jongeren, als ouderen. Wil ook vanmiddag ons opnieuw onderwijzen door uw woord en door uw geest. En wil ook alles ons vergeven, wat ook deze morgen niet was naar uw wil. Wilt u ons in uw genade gedenken, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 118, het achtste vers, en de boodschap van dat vers is eigenlijk dezelfde als van Psalm 89, vers 8, hè, dat de overwinning niet wordt behaald op grond van prestatie, maar alleen op grond van Gods gratie. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.